She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair is a kind of girl. To my mind, she's my kind of girl. She's wise like an angel's wise. With eyes like angel's eyes. And her smile like a kind of pearl. To my mind, she's my kind of girl.
Welkom bij de derde en laatste podcast over Rut, het Bijbelboek dat genoemd is naar zomaar een vrouw. Muziek en techniek worden verzorgd door Henk van 't Hof en ik ben Friso Bogert, remonstrantspredikant. Rut, de Moabitische trouwe schoondochter van de door onheil geplaagde en verbitterde Naomi, was bij toeval terechtgekomen op het land van Boas, een verre verwant van Naomi's overleden man. Maar zoals wel vaker in de oud-testamentische verhalen, wordt het toeval ook een handje geholpen. Hoezeer ze ook in de God van Israël geloven, ze wachten niet maar rustig af totdat hij alles voor hen regelt. Zelfredzaamheid was hun niet vreemd. Zo heeft Naomi al bedacht dat die verre verwant van haar man misschien wel als losser kan optreden. Als mannelijk familielid die de grond van haar overleden man kan overnemen en voor nageslacht kan zorgen. Bij de inboedel behoort dan ook Rut, die daarmee verzekerd zal zijn van een leven in rust, gevrijwaard van armoede en gevaren. In die patriarchale samenleving zijn de mannen de enige sociale zekerheid voor vrouwen. Dus op een avond als Rut enkele weken graankorrels raapt op het land van Boas en er nog geen schot in de zaak zit, vat Naomi de koe bij de horens en zegt tegen Rut: vannacht zal Boas op de dorsvloer gerst wannen, het kaf van het koren scheiden. Naomi is blijkbaar goed geïnformeerd over de agenda van Boas. Wat zou je ervan zeggen als je een bad neemt en stilletjes stiekem aan zijn voeteneinde gaat liggen? Er zijn boekenkasten volgeschreven door theologen die geen raad weten met de erotiek in dit verhaal. En overigens ook elders in de Bijbel met de mond vol tanden staan bij de sensualiteit van bijvoorbeeld het Hooglied, sensueel Bijbelboek bij uitstek. De fris gewassen en heerlijk geurende Rut, die zich neerlegt bij een man niet zijnde haar echtgenoot. De op dat punt benauwde christelijke leer heeft daar eeuwenlang uitvluchten voor bedacht. Dit boekje heeft daar gelukkig geen probleem mee. Het aardse, het zinnelijke mag er ook zijn. Rut doet wat haar gezegd wordt, wat haar wordt opgedragen, zo staat er. Ze gaat aan het voeteneinde van Boas liggen. Midden in de nacht schrikt Boas wakker. Wie is daar? Ik ben het, Rut. Wilt u mij bij u nemen, want u bent onze losser, de reddende engel voor mijn schoonmoeder en mij. Spreid uw vleugelen over mij uit. Niet alleen Naomi, maar ook Rut is leep. Ze komt er met een duidelijk doel voor ogen. En die krachtige Boas voegt niet direct de daad bij het woord. Nee, hij zegt, Mogen God je zegenen. Je bent zo trouw aan je schoonmoeder. Vrees niet, het zal goed komen. Op zoveel cruciale Bijbelmomenten dat kernwoord. Vrees niet, wees niet bang. Woorden door Boas in Bethlehem gesproken. Woorden die ruim 2000 jaar geleden daar weer klinken voor de herdertjes die benachten lagen te wachten op de geboorte van Jezus. Ik zal doen wat je vraagt, want je bent een bijzondere vrouw, dat weet iedereen hier in Bethlehem. Maar eerst is er nog een nauwer verwant familielid. Hem zal ik eerst moeten benaderen. Maar als hij niet wil, zal ik je losser zijn. Boas vraagt haar voordat het licht wordt te vertrekken. Hij wil niet dat het bekend wordt dat ze op de dorsvloer heeft geslapen. Voor het eerste ochtendgloren sluipt Rut terug naar huis. Niemand hoeft te zien wat ze gedaan heeft. Bij Naomi aangekomen vertelt ze hoe het was gegaan. Haar plannetje lijkt te gaan slagen. De volgende ochtend gaat Boas naar de stadspoort. In de Bijbel staat de poort vaak voor de grens tussen stad en woestijn, tussen binnen en buiten. Het is de grens tussen leven in een zekere mate van comfort en leven in de goot. Daar wordt duidelijk wie er tot de in-group behoren en wie tot de out-group, zoals men in de sociologie zegt. De stadspoort is ook de plek waar de zaken worden gedaan. Het juridisch-zakelijk centrum van de stad, de Zuidas. Daar wordt recht gesproken. Er worden onderhandelingen gevoerd en beklonken. De oudsten van de stad komen er samen, de bobo's die het voor het zeggen hebben. Allemaal mannen natuurlijk. Boas is er op zoek naar die nauwere verwant van Naomi. Hij verzamelt alvast 10 mannen als getuigen bij deze lossersprocedure. En even later ziet hij de losser waarover hij met Rut had gesproken. Hé, dinges, roept hij. De man mag geen naam hebben, we hoeven niet te weten wie hij is. Zonder roepnaam heb je geen roeping, zo zal dadelijk blijken. Zeg, dinges, kom even bij me zitten, zegt Boas zo nonchalant mogelijk langs zijn neus weg. Hoor eens, je weet wel, Naomi, de weduwe van je verre neef Elimelech, verkeert in moeilijkheden. Ze moet haar land verkopen. Heb jij misschien belangstelling? Ach ja, waarom niet? Maar er zit wel wat aan vast, hoor. Om de naam van Elimelech te laten voortbestaan op dat stuk grond, ben jij de eerste aangewezene om Naomi en Rut te lossen en nageslacht bij Rut te verwekken. Rut, de Moabitische. Wink, wink, het is een allochtone weduwe. Ook Boas is leep, hij pakt het sluw aan. Eerst het stuk land, de worst die hij voorhoudt. En vervolgens zit er wel een maar aan, namelijk die Moabitische weduwe. Het is een package deal, conform de verplichtingen van een losser. Rut vertegenwoordigt dan de kat in de zak. Zo wordt de indruk gewekt. En het werkt. De man zonder naam haakt af. Nou, nee, later maar, dat gaat me te veel kosten. Koopt u het land maar. Alweer niets nieuws onder de zon. Mooi om oude wetten en gebruiken te volgen, maar het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de eigen portemonnee. En Dinges trekt zijn sandaal uit om aan Boas te geven. Het is de oude symbolische daad om de afspraken te bekrachtigen. Met de schoen draagt men van oudsher de zaak over aan een ander. Je zette toen een schoen op een stuk land om aan te geven dat iedereen er met zijn poten af moest blijven. Als je stevig in je schoenen staat, ben je een krachtig mens. Als je de stoute schoenen aantrekt, ben je niet bang. Goed, meneer Dinges doet afstand van zijn rechten en Boas is een schoenrijker geworden en daarmee wat land en ook een vrouw. De 10 oudsten verklaren plechtig getuige te zijn. En zo verkreeg de listige, verliefde en doortastende Boas zijn gelukkige bruid. En Naomi had zich verzekerd van een eerbiedwaardige, goed verzorgde oude dag. In de eerstvolgende zin staat kort en bondig dat Boas Rut tot vrouw neemt en, zo stond er in een oude vertaling, tot haar ingaat. Dat is toch beter dan met haar slaapt, zoals we tegenwoordig preuts vertalen. En God liet haar zwanger worden en zij baarde een zoon. Zijn naam Obed, dienaar. Dat is de enige plek in dit boekje waar God wordt genoemd. Waar de verteller ons wil doen geloven dat God in het spel is. In de rest van het verhaal speelt toeval een rol. En de hoofdrolspelers spelen een heel actieve rol. Ze trouwen, rouwen, emigreren, keren terug, manipuleren de loop der dingen en gaan met elkaar naar bed. Maar de zwangerschap, dat is een zaak van God. Dat is een godswonder. Niet een kwestie van biologie, maar een geschenk dat je zomaar, om niet, in de schoot geworpen krijgt. Dit was het verhaal van Rut, Boas en Naomi. Ze leefden nog lang en gelukkig. Het is een zomeridylle van doodgewone mensen die alles op alles zetten om iets van het leven te maken, ook nadat het leven vreselijk heeft tegengezeten. Zalig zij die niet opgeven en messiaans willen leven door naar elkaar om te zien.
Je doet er toe, je doet er toe, je voegt wat aan mijn leven toe. Maakt niet uit van wat of hoe, je doet er toe. Je doet er toe, je doet er toe, je voegt wat aan mijn leven toe. Het maakt niet uit van wat of hoe, je doet er toe. Geen groen of rood of blauw of geel, de regenboog is één geheel. De kleuren met elkaar zijn wit, daar is het waar de liefde zit. Je doet er toe, je doet er toe. Je voegt wat aan mijn leven toe, het maakt niet uit van wat of hoe, je doet er toe. Je doet er toe, je doet er toe, je voegt wat aan mijn leven toe, het maakt niet uit van wat of hoe, je doet er toe. Maakt niet uit van wat of hoe je doet.